onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het derde vers van Psalm 27. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst, die eeuwig en bewoog zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 27e psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen wij zingen het derde vers van Psalm 72, Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen en op en ondergaan. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 72e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens wordt u gelezen uit de zendbrief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. We noemden u Romeinen 1, de versen 1 tot en met 17.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie Gods, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, van zijn zoon, die geworden is uit het zaad Davids naar het vlees, die krachtiglijk bewezen is te zijn de zonen Gods, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onze Heer, door welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam, onder welke gij ook zijt, geroepen van Jezus Christus, allen die te Rome zijt, geliefden Gods en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van onze God en Vader, de Heere Jezus Christus. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, welke ik dien in mijn geest in het evangelie zijn zoons, hoe ik zonder nalaten uwer gedenk. Allentijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd, door de wil Gods om tot u lieden te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik uw enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden. Dat is om mede vertroost te worden onder u door het onderling geloof, zo het uwe als het mijne. Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen, en ben tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen, bij de Grieken en barbaren, bij de wijzen en onwijzen ben ik een schuldenaar. Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook, die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel het 16e vers van Romeinen 1. Romeinen 1 vers 16. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid. Een iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Gaan wij eerst over tot formulier ter bediening van het sacrament van de heilige doop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toren zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende, Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus, Handelingen 2, vers 39, met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God volmaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Markus 10, vers 16. Dewijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de doopouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar worde dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Bakker, moeder Bakker? Geliefde ouders, Willem en Ali, de Heer heeft wonderen gedaan. Een zoontje aan jullie zorgen willen toebetrouwen. En nu rust er een grote verantwoordelijkheid op jullie schouders. De Heere eist van ons wat we van onszelf nooit kunnen volbrengen. En wat eist de Heere dan? Dat we onze kinderen, zo de kleine dub, bij de Heere brengen. Niet bij de wereld. Niet bij de afgoden van deze tijd. Bij de Heere, bij de zaligmaker, zoals moeders ook hun kinderen tot Jezus brachten. En dan staat er voor het woord brachten zelfs een woord dat vertaald kan worden met droegen. Kinderen die dus niet of nauwelijks konden lopen. En dat onderstreept de Bijbelse waarheid van de kinderdoop. In het doopsformulier komt dat heel duidelijk naar voren. Ik denk aan deze woorden zojuist voorgelezen, dat Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Hij heeft die moeders met die kleine kinderen niet weggestuurd. Door zijn houding en handelwijze heeft hij onderstreept: de kinderen horen erbij. En als je dan de kanttekening leest, dan wordt er gewezen op het genadeverbond. Het zijn kinderen des verbonds. Geen heidense kinderen, geen islamitische kinderen, maar kinderen uit een vader en een moeder voortgekomen die behoren tot het verbondsvolk. En dat geldt ook de kleine Dub. En ik hoop dat jullie veel je knieën mogen buigen en mogen vragen aan de Heere om de kleine Dub bij hem te mogen brengen. Met het gebed dat de zaligmaker hem zou onderwijzen, hem zou beschermen en bewaren, voor hem zou bidden en hem zou zegenen. Dan gaat het werkelijk goed, Willem en Ali. Buig maar veel de knieën. En dat wil ik alle ouders toevoegen. Buig toch veel uw knieën voor het kind of de kinderen die de Heere aan de zorgen heeft toebetrouwd. En smeek het maar. Onderwijs hen door uw woord en door uw geest. Bescherm en bewaar hen als koning. Werk toch wonderen in het hart. Wonderen van wedergeboorte, waarachtige bekering en zaligmakend geloof. Opdat de kleine Dub en opdat de kinderen van de gemeente echt hun knieën voor de Heere mogen buigen, het van hem mogen verwachten, hier al iets van de zaligheid mogen proeven en eenmaal volmaakt zalig mogen worden. Dat is mijn hartelijke wens en bede. Zingen we nu Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En na de bediening van het sacrament van de heilige doop zullen wij staande zingen. Derde vers van Psalm 134. Dat is Heer een zegen op u daal. Dubbele bakker, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. zingen wij van Psalm 22 het eerste vers, mijn God, waarom verlaat gij mij? En het 14e vers eerlang gedenkt hier aan het wereldrond. De versen 1 en 14 van Psalm 22. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven.
Thank you.
Geliefde gemeente, 40 jaar getrouwd, 40 jaar de pastorie mogen bewonen. Dat geeft veel stof tot terugzien. Wat is de Heere dan goed geweest, ook onder heel verdrietige omstandigheden? Dan denk ik aan ons levenloos geboren dochtertje dat begraven ligt in Werkendam. Maar de Heere heeft ook veel goeds gegeven. Kinderen en kleinkinderen mogen er zijn. En ook in het ambt van dienaar des woords heeft de Heere zich niet onbetuigd gelaten. Daar mochten zegeningen gezien worden. Dat de Heere werkte en doorwerkte in harten van jong en oud. Ook hier in onze gemeente op Urk. Kinderen mochten gedoopt worden, begrafenissen mochten geleid worden. Kwam voor mijn aandacht, waarmee ik intree gedaan heb hier op Urk, dat het net aan de rechterzijde uitgeworpen moest worden, dat er 153 grote vissen gevangen werden. En dat betekent dat de Heere ervoor zorgt dat grote zondaren bekeerd worden. En ik hoop en ik bid dat de Heere de kracht en de gezondheid mag geven om voor te gaan met die ambtelijke arbeid in prediking, pastoraat en catechese, opdat er ook in de toekomst nog veel grote zondaren onder jong en oud toegebracht mogen worden. En ik hoop dat dat ook uw gebed mag zijn. Dat we samen met dominee Uitslag en de kerkraad hier mogen arbeiden tot uitbreiding van Gods koninkrijk. Achteromziend moeten we het ook zeggen, wat ik ook zei in het gebed, dat de Heere veel heeft verdragen, begrijpt, verstaat. En beleeft u dat ook? Want daar komt het op aan. Dat geeft diepe verwondering in het hart nog te mogen dienen. Ook de apostel Paulus is nooit boven de ontdekking aan zichzelf uitgekomen. Hij noemt zich immers de voornaamste der zondaren, waarvan ik de voornaamste ben. Heb u het wel eens gezegd? Heb jij dat wel eens beleefd? En wat een wonder dat Paulus dan het evangelie van Christus mocht uitdragen. Komt zo rijk naar voren in onze tekst, waar ik het ambtelijke werk in Werkendam mee mocht beginnen. Romeinen 1 vers 16, want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Het evangelie van Christus, met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats vrijmoedigheid. Ten tweede vernieuwing. En ten derde verlossing. Het evangelie van Christus, in de eerste plaats vrijmoedigheid, ten tweede vernieuwing en ten derde verlossing. De apostel Paulus verlangt en begeert en bidt in Rome te mogen komen. Daar te Rome was een gemeente door de Heere ten diepste gesticht. Hoe is die gemeente tot stand gekomen? We lezen in Handelingen 2 dat er uitlandse Romeinen in Jeruzalem waren bij de Joden en Jodengenoten. Dus Joden en heidenen die met het Jodendom waren gaan meeleven. Heel waarschijnlijk dat er van die uitlandse Romeinen die dus buiten Rome woonden, vroeg of laat zijn teruggekeerd. En dat daardoor de gemeente te Rome gesticht mocht worden. De brief aan Rome is geschreven omtrent het jaar 57 na Christus. Dan bestaat die gemeente te Rome al meer dan 10 jaar. Maar Paulus is er nog nooit geweest. Hij verlangt ernaar om ook in Rome, de hoofdstad van dat geweldige uitgestrekte Romeinse Rijk, het evangelie van Christus te verkondigen. Dat heeft hij gedaan in andere delen van het Romeinse Rijk, onder Jood en Heiden, onder Griek en barbaar, onderwijzen en onwijzen. En datgene wat hij aan hen heeft gepredikt, begeert hij ook te Rome te verkondigen. Vandaar dat eerste woordje, want hij verlangt ook in die keizerlijke hoofdstad het evangelie van Christus, de koning der koningen, uit te dragen. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Dat wil zeggen, Paulus heeft volle vrijmoedigheid van God gekregen om het evangelie van Christus uit te dragen. En nu zouden we ons kunnen afvragen, was er eigenlijk wel plaats voor dat evangelie? Zat men in die tijd als het ware te wachten en te verlangen naar dat evangelie? Nee. We lezen in Gods woord dat het de Grieken een dwaasheid was en de Joden een ergernis. Waarom? Waarom was dat evangelie voor de Grieken nou zo dwaas? Wel, de Grieken geloofden dat de ziel veel belangrijker was dan het lichaam. En als je gestorven was, dan was de ziel bevrijd van het lichaam. En dan moest je niet aankomen met de boodschap dat Christus gestorven was en ten derde dagen weer was opgestaan van de doden. Toen de apostel Paulus dat predikte, met name op de Areopagus, vonden heel veel mensen dat dwaasheid. En zij keerden zich geërgerd af. En de Joden dan? Die hadden toch het Oude Testament, ja. Maar die begrepen dat voor het allergrootste deel niet op de juiste wijze. De Joden een ergernis, waarom? Wel, zij zagen uit naar een Messias, naar een koning die de gehate Romeinen zou verdrijven. Niet naar een koning die de kruisdood zou sterven. Bij Jood en Griek geen plaats voor het evangelie van Christus. En hoe is dat vandaag? Er zijn mensen die in de zaligmaker alleen maar een voorbeeld willen zien. En als dat nou de inhoud van het evangelie zou zijn, Christus alleen als een voorbeeld om na te volgen, om na te doen, om ook zo te leven zoals hij heeft gedaan, ja, dan zou dat wel ingang vinden. En er zijn ook mensen die zeggen, je moet met al je problemen naar Christus toe gaan en dan zal hij ze oplossen. Als je naar hem toe gaat, zal het je werkelijk goed gaan in dit leven, het zogenaamde welvaartsevangelie. En er zijn ook mensen die het zo zien, dat Christus eigenlijk te goed was voor deze wereld. En daarom, de kruisdood is gestorven. Wel, als dat nu allemaal waar zou zijn, dan wordt er heel veel tekort gedaan aan de inhoud van het evangelie. Want wat betekent het nu dat Paulus het evangelie van Christus heeft uitgedragen en ook in Rome wilde prediken? Wel, dat betekent dat hij de schuldovernemende borg, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, wilde prediken. Het kruisevangelie. Hij begeerde niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En waarom ziet geen mens van zichzelf daar nu naar uit? Omdat in die kruisiging uitkomt wat u en ik en wat jij verdiend hebben. De vloek, de toren en het oordeel van God. En daar willen we van onszelf niet aan. Zul je ook merken bij de opvoeding van kinderen. Daar willen we niet aan. We willen niet ontdekt worden. We willen niet schuldig gesteld worden. We willen van onszelf niet dat onze zonden voor de aandacht gebracht worden. En dat is toch een wezenlijk deel van de prediking van het kruisevangelie. Onze verlorenheid. Onze verdorvenheid. De zaligmaker is immers gekomen in deze wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En waar wij nu van onszelf niet aan willen. In Werkendam niet. In Barendrecht niet. Op Urk niet. Ga de Heere toch leren. En dan denk ik aan de spiegel van de wet die de hoogste profeet en leraar ons voorhoudt. Telkens opnieuw. Is u weer jouw oog geopend om in die spiegel te zien? Heb jij met schrik geconstateerd, niet alleen maar ook beleefd, dat je totaal onrein bent, voor God niet bestaan kunt? Wat is het evangelie van Christus dan rijk? Want God heeft zijn zoon naar deze aarde gezonden. Evangelie betekent letterlijk blijde boodschap. En dat woord evangelie was in de Romeinse wereld bekend. Alle goeds dat over een keizer verteld werd, werd evangelie genoemd. Zijn geboorte, zijn troonsbestijging, evangelie. Als de keizer een overwinning behaalde in de strijd, evangelie. Maar nu zegt Paulus als het ware, al die goede boodschappen aangaande de keizer, die zijn het ware evangelie niet. Maar het evangelie is het evangelie van Christus. Daar wijst hij heel vrijmoedig op. Is het geen rijk evangelie dat Christus geboren is? Heilig ontvangen en geboren. Waarom is dat evangelie, dominee? Omdat wij in zonde ontvangen en geboren zijn. En met de heilige ontvangenis en geboorte van Christus wordt de onheilige ontvangenis en geboorte van Gods kinderen uit Jood en Heiden bedekt voor Gods aangezicht. En is het dan geen evangelie als de zaligmaker gedoopt wordt in de Jordaan en als de Heilige Geest op hem neerdaalt in de gedaante van een duif, als hij zo bekwaamd wordt om profeet te zijn op deze aarde, om koning te zijn, om hoge priester te zijn. En is het dan geen evangelie als hij zich overgeeft om te gaan betalen voor de zonden en de ongerechtigheden? Is het geen evangelie dat hij volmaakt gehoorzaam is geweest onder alle omstandigheden, opdat het recht op het eeuwige leven verworven zou worden door hem? En hij plaatsvervangend geleden, plaatsvervangend de Godverlatenheid doorgemaakt. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is een rijk evangelie. Want zo is de nabijheid van God voor Gods kinderen verworven. Hij zijn bloed gestort tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. Opgestaan, opdat hij alles wat hij verdiend heeft in de weg van gehoorzaamheid en ook door zijn lijden en sterven toegepast, uitgedeeld zou worden aan wederhoorige, dus opstandige mensenkinderen die niet willen luisteren. Hij heeft alle macht ontvangen in hemel en op aarde. Is dat geen rijk evangelie? Wie er ook president wordt van de Verenigde Staten, of wie het ook voor het zeggen heeft in Rusland of waar dan ook, Christus regeert. Hij leidt alle dingen heen naar die grote dag van zijn wederkomst. Het evangelie van Christus. De apostel Paulus heeft zelf de rijkdom van dat evangelie mogen ervaren. Eerst was hij een vervolger, maar de Heer heeft hem staande gehouden, neergeworpen, geroepen om het evangelie uit te dragen. Dat evangelie van Christus, waar eerst een verklaarde tegenstander van was. En met vrijmoedigheid heeft hij dat evangelie verkondigd. En dat geeft de Heer nog. En in alle bescheidenheid gezegd, iets daarvan hebben we ook geprobeerd in de achterliggende 40 jaar te verwoorden. De rijkdom van het kruisevangelie voor arme, verloren zondaren die in Adam God verlaten hebben, uit eigen beweging nooit zouden terugkeren. Is dat ook niet een rijk evangelie dat de Heere als eerste gaat werken? Dat deed hij al bij Adam en Eva. Dat doet hij nog. Want als hij dat niet zou doen, dan zou er niemand zalig worden. Vrijmoedigheid. Alles zeggen over de gekruisigde Christus en wat die kruisiging betekent voor verloren zondaren in zichzelf. Alleen door zijn werk is er zaligheid, vrijmoedigheid. En nu ten tweede, vernieuwing. Ook daar spreekt onze tekst van: ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want Het is een kracht Gods tot zaligheid. Een kracht Gods. Eigenlijk staat daar het woord dynamiet. Als je gleuven boort in een rotsblok en je stopt daar dynamiet in en je ontsteekt dat dynamiet, dan springt zo'n rotsblok uit elkaar. Dat heeft Paulus zelf ondervonden. Dat rotsblok van de eigen gerechtigheid, dat rotsblok van de goede werken, waar hij het van verwachtte, uit elkaar gesprongen. De Almachtige heeft dat gedaan. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Zijn zonde voor de aandacht gesteld. En die zonde heeft hij mogen beleven en belijden. Hij werd ingewonnen voor het evangelie van Christus. Dat doet de Heere nog. Een kracht Gods tot zaligheid. En er is een geweldige kracht voor nodig. De apostel Paulus laat zien wie wij allen als mensenkinderen zijn. Ons portret wordt getekend in Romeinen 3. En dat is ontdekkend. Dat is vernederend. Dat heeft hij zelf beleefd. En ook uitgedragen in de prediking. Beide Joden en Grieken zijn allen onder de zonde. Onder de macht van de zonde. Onder de schuld van de zonde. Doortrokken van de smet van de zonde. En dat door eigen schuld. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. En dan wordt apostel Paulus concreet. Hun keel is een geopend graf. De woorden die gesproken worden getuigen van de geestelijke dood. En beogen de eeuwige dood ook van anderen. Hoe dan? Nou, als je anderen aanspoort mee te gaan naar zondige plaatsen toe, kom ook een keer mee. Dat mag toch wel, je bent al maar eenmaal jong. De keel, een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. En hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, die voeten. Daar worden zonden mee bedreven, vernieling. En ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben ze niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. De gehele wereld voor God verdoemelijk. Dat is nou de werkelijkheid. En wij mensen kunnen dat nooit anders maken. Kon Paulus ook niet hoor. Ik kan dat niet. Ouderlingen en diakenen kunnen dat niet. Maar de Heere is de Almachtige. Het woord is het zaad van de wedergeboorte. Het evangelie van Christus. Dat gebruikt de Heere. Dat is een kracht Gods. En waar die kracht gaat werken, moet de Satan wijken. Dan wordt de heerschappij van de zonde verbroken. De Satan van de troon. En Christus op de troon. Het verlangen wordt geboren tot eer van God te leven. Naar zijn heilige wil, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal. En niet alleen de macht van de zonde wordt verbroken. Tot het evangelie, het kruisevangelie behoort ook dit. Dat Christus de overwinning heeft behaald. Ik zei het net. Overwinningen van de keizer werden evangelie genoemd. Maar het echte evangelie is de overwinning van Christus. Op de vorst der duisternis. De kop van de slang is vermorzeld. Het heeft geklonken op Golgotha. Het is volbracht. De duivel is overwonnen. En de schuld van de zonde is betaald. En nu zit Christus aan de rechterhand van God. Hij vernieuwt zondaren en zondaressen. Heeft daar de apostel Paulus voor mogen gebruiken? En dat geldt ook van predikers, van ambtsdragers vandaag. Wat een wonder. Als je daar iets van hebt mogen zien in de achterliggende jaren, hoe de Heer het evangelie van Christus gebruikt heeft om zondaren te vernieuwen, om vijanden tot volgelingen te maken, om tot gewillige onderdanen te maken. En dat doet Christus door zijn woord en geest. Door middel van Petrus op de Pinksterdag. Door middel van Paulus tijdens de zendingsreizen. En tot in onze tijd toe. Een kracht Gods tot zaligheid. En daar ligt nu alles in. Dat harde stenen hart wordt verbroken. Wordt een vlezen hart. Dat hart dat gesloten was voor het woord van God wordt geopend. Blinde zielsogen gaan open. Oren worden geopend. Het verstand waar de duisternis heerst wordt verlicht. De vreze Gods wordt gewerkt. En dat heeft de kleine dub nodig. Daar kan niemand buiten. Voorwaar, zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is erbij gekomen. Gelooft het evangelie, het kruisevangelie. Wat betekent dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal ontvangen. Want de hitte van Gods gramschap is geblust in het bloed van Christus. En daar gaan we van zingen. Het eerste vers van Psalm 85. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. Eerste vers van Psalm 85.
Thank you.
Een kracht Gods tot zaligheid. Die kracht is openbaar gekomen bij de uittocht uit Egypte en de doortocht door de Rode Zee. Niemand van de Israëlieten omgekomen en de farao met zijn leger verdronken in het water van de Rode Zee. Die kracht kwam openbaar in de wonderen die de zaligmaker deed. Zieken werden genezen, doden zelfs opgewekt, zondaren bekeerd. En die kracht komt ook nu openbaar. Waar de Heere de gevangenis opent, waar we onszelf ingebracht hebben. En we denken nog vrij te zijn ook. En als de Heere gaat ontdekken, dan komen we erachter dat die zogenaamde vrijheid de grootste gebondenheid is. Slaven van de duivel, we kunnen onszelf niet verlossen, maar dan net als het volk van Israël verlost de Heere door zijn almacht, door het evangelie van Christus. Hij die de koning van de kerk is, maakt die gevangenis open. Dat heeft hij verdiend door zichzelf gevangen te geven. Opening van de gevangenis verworven, om hier al in beginsel iets van de vrijheid te mogen kennen. En eenmaal eeuwig volmaakt vrij te mogen zijn. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid. Dat is onze derde gedachte. Verlossing. Zaligheid. Het woord verlosser ligt daarin opgesloten. Hij die verlost van het grootste kwaad, van de macht, de heerschappij van de zonde, van de schuld van de zonde, van de smet van de zonde en van de aanwezigheid van de zonde. Eenmaal immers zullen al Gods kinderen uit Jood en Heiden volmaakt en eeuwig rein zijn. En niet alleen verlossen van, maar ook verlossen tot. Dat betekent, de mens gaat weer beantwoorden aan het doel waar de Heere hem toe geschapen had. Rechtvaardig voor God zijn. Nee, dat kan niet door eigen gerechtigheid. Dat kan niet door goed je best te doen in het naleven van de geboden van God en in strijden tegen de zonde. Dat kan u alleen door het werk van Christus. Een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft. Letterlijk staat er die gelovende is. En wat is dat? Dat is dat je het niet verwacht van iets van jezelf. Dat werd bij Paulus uit handen geslagen. En dat doet de Heere nog hoor. Als je vertrouwt en bouwt op iets van jezelf, wordt het uit handen geslagen. Om gericht te worden op het werk van Christus alleen. Op zijn gerechtigheid. En dat hebben wij allen nodig. Net zoals Paulus dat nodig had. En door Gods almacht is dat werkelijkheid geworden in het leven van Paulus. Dat had hij nooit gedacht. Hij dacht al op de goede weg te zijn toen hij een vervolger was. Denkt u het soms ook? Al op de goede weg te zijn, omdat u dit doet en dat nalaat. De duivel fluistert dat in. Nee, maar dat is toch prachtig en geweldig in deze tijd, dat je tweemaal naar de kerk gaat. Dat je de Bijbel leest. Dat je bidt. En hoewel al die zaken nodig zijn, ligt daar de zaligheid niet in. De zaligheid ligt alleen in de zaligmaker. En dat heeft apostel Paulus uitgedragen. Mag u het ook uitdragen? Jongelui, als je studeert of een opleiding volgt, schaam je je misschien voor het evangelie van Christus? En wil je stoer meedoen met het praat van de wereld over allerlei zonden en onreinheden, over sport en spel die ook op zondag bedreven worden en waar maandag gesprekstof aan ontleend wordt? Schaam je toch niet voor het evangelie van Christus? Schaam jij niet voor in de kerk geweest te zijn? En probeer maar eens door te geven wat het wezen daarvan waar het om gaat. Ook als we islamieten tegenkomen. Allah heeft geen zoon gezonden om te lijden en te sterven. God de Vader heeft het allerliefst wat hij heeft gezonden naar deze aarde. Om te lijden en te sterven, om gehoorzaam te zijn. Om zo verlossing te verwerven. God is liefde. Want uit liefde heeft hij zijn enige geboren zoon gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daar gaat het nu om. Als het gaat om het evangelie van Christus, hoort u maar wat er staat. Eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid van God wordt in hetzelfde, in het evangelie van Christus, geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Het is alleen maar een zaak van geloof. Geen zaak van prestatie. Geen zaak van doen van goede werken. Alleen geloof. Gelijk geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Habakkuk 2 vers 4. Wordt aangehaald in de Romeinenbrief. En daar komt het dus op aan. Of door de prediking van het evangelie van Christus dat ware geloof gewerkt is, wortelend in wedergeboorte, uitkomend in een leven van waarachtige bekering en heiligmaking. Luther heeft het beleefd. Zijn gaan naar het klooster. Zijn zelfkastijding. Zijn reis naar Rome, het bracht geen rust en vrede. Hij zag verkeerd tegen de gerechtigheid van God aan. En hij zag het zo, dat is de gerechtigheid die God van mij vraagt. Maar de Heer heeft hem uit deze tekst laten zien, vooral het 17e vers. Alleen door het geloof in de gerechtigheid van Christus rechtvaardig voor God. En ook Paulus heeft dat beleefd. En dat leert de Heere aan Jood en Griek. Eerst aan de Jood. Denk aan de geschiedenis. Het volk van de Joden was bevoorrecht. Eeuwenlang hadden zij praktisch alleen het woord. En pas met de Pinksterdag is die grens als het ware doorbroken. Is dat woord ook tot de heidenen gekomen, tot de Griek. En als Paulus ergens kwam, predikte hij eerst in de synagoge als die er was. En daarna aan de heidenen, aan de Grieken. En de Heere heeft dat gezegend. Bekering gewerkt, vernieuwing. Maar ook verlossing door het werk van Christus alleen. Al iets van de vrijheid mogen kennen in Christus, om eenmaal ten volle in die vrijheid te mogen staan. Geliefde gemeente, moet u het zeggen, daar sta ik nog buiten. De Heere wil gebeden zijn. Hij wil gezocht zijn in de weg der middelen. De duivel wil soms zeggen, houd er maar mee op. Je bidt al zo lang, de Heere wil niet horen. Maar de echte nood houdt aan in het gebed. Houd dan toch aan. Zo hij vertoeft verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Op Gods tijd zal de Heere zeker komen. Hij zal toch omzien naar gebrokenen van hart en verslagenen van geest die zuchten onder hun zonden en ongerechtigheden, door ontdekking daarmee bekendgemaakt. Maar ook op Gods tijd mogen zij het evangelie horen om moed te mogen scheppen, om op hem te mogen zien die verhoogd is geworden aan het kruis en nu verhoogd is aan de rechterhand van God. En wie op hem mag zien, die zal niet verderven, maar het eeuwige leven ontvangen. Het evangelie, een kracht Gods tot zaligheid. Ook voor kinderen die afgeweken zijn, breng ze maar bij de Heere, leg ze aan hem voor en smeek: Heere, dat uw koninkrijk in hun harten en leven zou komen. En als onze kinderen nog heel klein zijn, ook reden om te bidden. Want we zijn in zonde ontvangen en geboren, ook de kleine Dub. Geldt alle kinderen die geboren worden. Maar de Heere heeft ze afgezonderd. Gebracht in een gezin waar Gods woord wordt gelezen. Behorend tot de verbondsgemeente. En daarom het teken en zegel van de heilige doop ontvangen om daarop te mogen pleiten. Niet omdat we ergens recht op hebben, maar omdat de Heere gebeden wil zijn: doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. En wat is dat rijk? De kracht van het woord, van het evangelie van Christus, van dat kruisevangelie te mogen ondervinden. Alleen rechtvaardig voor God door het werk van Christus. Dat droeg Paulus uit. Daar leefde hij bij. Gold ook Luther. Geldt ook vandaag. Dat mag uitgedragen worden. En dan is het waar wat McCheyne heeft verwoord. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood. Nu overwin ik het graf. Nu neemt mij geen Satan de zegekroon af. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenlied zijn. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heer, het past ons u danken te erkennen. Dat evangelie van Christus mag uitgaan ook vandaag naar Jood en Heiden. Dat het open mag gaan, ook onder uw oude bondsvolk Israël, voor het eerst of al meer. Maar ook in ons midden, onder jong en oud. Vergeef wat zondig en gebrekvol is geweest. Wil het u zegenen, wees met ons in de week die weer is aangebroken. Help in alle dingen, maatschappelijk en ambtelijk. In de opvoeding, in het onderwijs wat we mogen hebben, zegen het onder onze jongeren tot eer van uw naam. Zegen ook het werk van de huisbezoekende kerkraadsvergadering. Bewaar voor gevaren die altijd en overal omringen. Gedenk onze vissermannen als ze uit zullen varen, dat ze weer veilig binnen mogen komen. Ook anderen die zich anderszins op het water bevinden, op de gevaarvolle wegen, wil toch bovenal bewaren voor een onverzoend sterven. Dit smeken we alleen uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het 11e vers van Psalm 72. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En wat er verder volgt uit het 11e vers van de 72e psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.